Wij willen vanavond ook weer uit Exodus 20 lezen. En ik heb u beloofd dat ik dat elke avond in een andere vertaling zou doen. En vanavond uit de Telos-vertaling. Hé, denkt u, dat is eigenaardig. Daar heb je alleen maar het Nieuwe Testament van. Ja, in Nederland zijn we nooit zo ver gekomen om het Oude Testament ook te doen. Maar in het Frans, Duits en Engels bestaat die wel. En ik wil het uit het Duits voorlezen, dan wel in een Nederlandse versie. En dat is dan de revidierte Elberfelder Bijbel. Exodus 20, vers 1 te beginnen. We lezen elke keer de hele 10 geboden door. En God sprak al deze woorden en zei: Ik ben de Heer, je God, die je uit het land Egypte, uit het slavenhuis, uitgeleid hebt. Je zult geen andere goden hebben naast mij. Je zult je geen godenbeeld maken, ook geen allerlei afbeelding van dat wat boven in de hemel, of wat onder op de aarde, of wat in de wateren onder de aarde is. Je zult je daarvoor niet neerwerpen en die niet dienen. Want ik, de Heer, je God, ben een jaloers God, die de schuld van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en vierde generatie van hen die mij haten, die echter genade bewijst aan duizenden van generaties van hen die mij liefhebben en mijn geboden houden. Je zult de naam van de Heer je God niet tot iets nietigs uitspreken, want de Heer zal hem niet ongestraft laten die zijn naam als iets nietigs uitspreekt. Denk aan de Sabbatdag om die heilig te houden. 6 dagen zul je werken en al je werk doen, maar de 7e dag is Sabbat voor de Heer je God. Je zult daarop geen allerlei werk doen, jij en je zoon en je dochter, je dienstknecht en je dienstmaagd, en je vee en de vreemde bij je die binnen jouw poorten woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer je vader en je moeder, opdat je dagen lang zullen duren in het land dat de Heer je God je geeft. Je zult niet doden. Je zult geen overspel plegen. Je zult niet stelen. Je zult tegen je naaste niet als valse getuige een uitspraak doen. Je zult niet het huis van je naaste begeren. Je zult niet begeren de vrouw van je naaste, ook niet zijn dienstknecht, of zijn dienstmaagd, of zijn rund, of zijn ezel, of iets wat aan je naaste toebehoort. Tot zover uit de schrift, het woord van God. De vorige maal, lieve mensen, hebben wij een inleiding mogen aanhoren over deze 10 geboden. Ik zou in verleiding kunnen komen dat herhalen omdat het zo belangrijk is. Het is jammer als u er niet was. Ik zou zeggen, luister naar de cd. Want zonder die inleiding hangt dat in de lucht. Er is al zoveel misbruik van de 10 geboden gemaakt. Maar ik zal de verleiding weerstaan en niet in herhaling vallen. Maar laat me toch 1 ding eruit mogen pikken. En dat is, voor ons in het Nieuwe Testament geldt niet de wet van Mozes, maar de wet van Christus. Want dat is een heel verschil. En die wet van Christus is eigenlijk Christus zelf. Dat wil zeggen, wie die wet onderhoudt, dat is hetzelfde als te zeggen lijken op Jezus, wandelen in zijn weg. Hij is voor ons de eeuwige Torah. En we zullen ook vanavond dat op verschillende punten zien, en zo zal het ook de volgende avonden zijn. En dat is heel belangrijk. Er is dus geen enkele ruimte voor wetticisme. Waar het ons om gaat is ook uit de 10 geboden te verstaan wat de wet van Christus is. En we zullen steeds zien hoe in het Nieuwe Testament deze geboden tussen aanhalingstekens vertaald worden. Uitgediept, aangescherpt of hoe dan ook. Vanavond gaan we het hebben over het eerste en het tweede gebod. over het gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik volg nu verder de tekst in het algemeen van de NBG-vertaling. En ook gij zult u geen gesneden beeld maken. We zullen straks zien dat dat twee heel verschillende geboden zijn. Hoewel ze wel eens samengenomen zijn alsof het over één en dezelfde zaak gaat. Als je het zo leest uit een Duitse vertaling, teruggelezen in het Nederlands, dan valt je misschien op hoe vaak daar staat jij. Je mag ook vertalen gij, alleen aan dat gij kun je niet zien of het enkel of meervoud is. Er staat hier constant een enkelvoudig woord. Terwijl het hele volk wordt aangesproken. En het is ook niet dat volk dat als een eenheid wordt aangesproken. Het is elke individuele Israëliet. Jij bent aangesproken. Jij, jou heb ik op het oog, zegt de Heere God hiermee. Het geldt voor ons allemaal samen, maar denk erom, het moet door elk van ons afzonderlijk in ons leven worden waargemaakt. Ten tweede iets over dat woordje zult. In het Nederlands kun je dat opvatten als een gij moet. Dat is een beetje ouderwets. In het Duits heb je nog het verschil, du sollst of du wirst. En het een staat in de tekst en het ander staat in de voetnoot. Want je kunt het ook heel gewoon opvatten als een toekomende tijd. Jij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dan betekent dat, dat is eenvoudig onbestaanbaar, ondenkbaar. Dat gebeurt gewoon niet. Jij als lid van Gods volk, als een van diegenen die uit het slavenhuis, uit Egypte zijn uitgeleid, dat is gewoon ondenkbaar dat jij andere goden voor mijn aangezicht zou hebben. Dus het is goed om te bedenken dat het in het Hebreeuws helemaal niet primair een gebiedende wijs is. Het is een toekomende tijd. Dat doe je gewoon niet. Het gaat dus ook daarin zelfs niet om iets wettigs als een gebod dat opgelegd wordt. Ik heb al gezegd, het gaat ook niet om de 10 geboden. Er staat letterlijk in het Hebreeuws de 10 woorden. Op andere plaatsen hier helemaal niet. De 10 woorden. Het zijn woorden van de Heere God waarin hij uitspreekt wat hij van zijn volk mag verwachten. En ik zeg nog eens, er is er maar één van het volk die dat ook heeft waargemaakt. Het is de Heer Jezus Christus die al die geboden inderdaad als een vanzelfsprekendheid in zijn leven heeft uitgeleefd. Er is al vaak op gewezen dat je de 10 geboden in 2 delen kunt verdelen. 4 en 6, soms zeggen we ook 5 plus 5. Dat probleem zullen we bij het 5e gebod vanzelf wel bezien. Maar de eerste geboden in elk geval spreken over onze verticale relatie tot de Heere God. En de tweede helft van die geboden spreekt over onze horizontale relatie naar elkaar toe. Zo wordt het ook samengevat. Dat wisten de fariseeën en schriftgeleerden en ook de Heer Jezus zelf vat het zo samen. Dus dat was kennelijk gemeengoed. De Heer uw God zul je lief hebben met heel je hart, je ziel, je kracht, je verstand. Zo staat het in de meest complete vorm in het Nieuwe Testament. En je naaste als jezelf. God lief hebben boven alles, de naaste als jezelf. Daarover gaat het in het eerste deel, respectievelijk het tweede deel van die 10 geboden. En deze eerste 2 avonden waarin we ons bezighouden met de eerste 4 geboden, eigenlijk dus de tweede en de derde avond, hebben we het dus over onze relatie naar de Heere God toe. Ik zei u al, die 2 geboden, die zoveel op elkaar lijken, gaan over heel verschillende dingen. Het eerste gebod is gericht tegen de afgoderij, daar is geen probleem over. Maar het tweede gebod heeft niet met afgoderij te maken. Maar met het feit dat je geen afbeeldingen van de Heere God mag maken. Dat is heel wat anders. Komen we straks op terug. Als je dat eerste gebod, waar we ons nu in de eerste plaats mee bezig zullen houden, als u dat nou eens rustig op u laat inwerken, dan zou ik me kunnen voorstellen dat er al meteen iets is waar u zich over verbaast. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Of zoals men ook vertaalt, je zult geen andere goden naast mij hebben. Er staat letterlijk tegenover mij, tegenover mijn aangezicht, tegenover mij als concurrent. Als een God die je evenveel eer zou geven als mij. Naast mij is er geen plek voor een andere God. Nou, die merkwaardigheid die u zou kunnen bespeuren is, ja, maar hoe is dat in vredesnaam denkbaar? De Joden waren monotheïsten en dat zijn wij ook en moslims trouwens ook. Dat wil zeggen, wij aanvaarden dat er maar één God is. Wel nu, als er maar één God is, Hoe zou je dan ooit naast die ene God andere goden kunnen vereren? Want die bestaan helemaal niet. Dat is een diepgaand probleem en het wordt nog een beetje ingewikkelder als je ziet dat in de Bijbel wel degelijk als een realiteit over andere goden wordt gesproken. Denk eraan, ik ben nog steeds een monotheïst, maak u geen zorgen, ik zal het u straks uitleggen. Maar het is in de eerste plaats heel bijzonder om te zien hoe de Bijbel inderdaad over de andere goden spreekt als een realiteit. Als je bijvoorbeeld, misschien is dat wel de eerste keer dat het in de Bijbel gebeurt, 8 hoofdstukken voor dit hoofdstuk. In Exodus 12 kijkt, dan gaat het over het hoofdstuk waarin het Pascha wordt ingesteld. Dan lees je daar in vers 12 dat de Heere zegt, ik heb een strijd met de goden van Egypte. Dat is heel verbazingwekkend. Ik heb een strijd met de goden van Egypte. Dat betekent, er is iets dat goden van Egypte wordt genoemd en dat wordt door de Heere God serieus genomen. Zo serieus dat hij zelf zegt, ik heb een strijd met die goden. Dat betekent dus dat die goden meer zijn dan die beelden van hout en steen, goud en zilver. Want daar heeft de Heer helemaal geen strijd mee. Soms wordt in de Bijbel over de goden van de volkeren zo gesproken. Die goden zijn niets meer dan die beelden. Hout en steen, goud en zilver. En dan wordt er soms zelfs de draak mee gestoken. In Jesaja 44 zie je dat. Dat Jesaja zegt, je haalt een stuk hout uit het bos. Je kapt het in tweeën, de ene maak je een brandhout van en de andere maak je een afgod van. Bij het ene zeg je, ha, ik word warm, en bij het andere zeg je, wilt u me dit geven, wilt u me dat geven. Hij bespot dat. Maar op andere plaatsen in de Bijbel zie je dat afgoden heel wat meer zijn dan alleen maar die beelden. De Egyptenaren hadden echte goden waarmee de Heere een strijd voerde. Je had bijvoorbeeld de godin Hekt, dat was de godin van de kikvorsen. En die was heel machtig. Als weer eens een kikvorse plaag in het land was, dan zeiden ze, het jonge Hekt is weer bezig. Dan was het een hectische toestand in Egypte, kan ik wel zeggen. Maar de Heere God zegt, ik ben veel machtiger. Let maar op, als Mozes een staf opheft, dan komen de kikvorsers, zoveel als ik wil. En als hij zijn staf weer opheft, dan zijn ze ook zo weer verdwenen. Ik beschik over de kikvorsen, niet een of andere godin. Nou, dat kun je bij al die 9 plagen toepassen. Die 10 staat een beetje apart, de dood van de eerstgeborene. Met als climax die 9e plaag. Want de oppergod van de Egyptenaren was Amon-Re of Osiris, de zonnegod. Heel veel volken hebben de zon aanbeden, kun je je wel voorstellen. Zeer indrukwekkend, zeer machtig. Elke ochtend als de zon weer opkwam, dan dankten ze de zon dat zij de aarde weer, of hij in die oude Oosterse talen, de aarde weer bescheen met zijn licht en warmte. En de Heere God zegt, ik ben machtiger dan de zonnegod. Als ik wil dat het 's morgens gewoon donker blijft, dan blijft het gewoon donker. Kun je hoog of laag springen. En dat duurde 3 dagen zo. En pas op voorbeden van Mozes komt er een einde aan die duisternis. De Heere God is zelfs sterker dan de zonnegod. Hij zegeviert over elk van die goden van de Egyptenaren. Want die goden, ik zeg het nog eens, waren heel wat meer dan de afgodsbeelden. Die goden zijn concrete machten. En in de psalmen vind je zelfs verschillende keren. Ik denk bijvoorbeeld aan psalm 89, dat daar staat. En dat is dus David die dat, of een andere zanger, die dat uitroept. Wie onder de goden heren is aan u gelijk? Dan heb je weer zo'n voorbeeld waar de goden als een realiteit worden gezien. En dan klinkt daar wel bij, wie van die goden is met de Heere God te vergelijken? Hij steekt er met kop en schouders bovenuit, met eerbied gesproken. Daarom wordt de God van Israël ook genoemd de God der goden. Maar die uitdrukking laat meteen weer zien, er zijn dus andere goden, alleen hij is de hoogste. Nou, wat betekent dat? Ik ga nog een stapje verder. In nummer 21 vindt u een lied waarin gezongen wordt over de God van Israël, maar ook over de God van de Moabieten. En die God van de Moabieten, daarvan wordt gezegd dat hij, u vindt dat in nummer 21, vers 29. Wee u Moab, je bent verloren volk van Chemos. Chemos is de naam van de God van de Moabieten. En dan staat er, Chemos heeft zijn zonen tot vluchtelingen gemaakt en zijn dochters in de ballingschap van Sihon gevoerd, de koning van de Amorieten. Dat wil zeggen, die Chemos, dat is de god van de Moabieten, maar die god heeft er een potje van gemaakt. Die heeft niet goed voor zijn mensen gezorgd. Hij heeft ze in ballingschap laten gaan. Hij heeft toegestaan dat dat volk van zijn vrijheid werd beroofd. Zo realistisch wordt daar dus over de goden gesproken. Diezelfde Chemos vind je in Richteren 11, waar Jefta spreekt met de koning van de Ammonieten, die ook al diezelfde god Chemos vereerde. En die koning van de Ammonieten wil ook het land van Israël innemen. En dan zegt Israël, joh, wees nou tevreden met wat jouw god Chemos jou gegeven heeft. Onze god heeft ons land gegeven, onze god Yahweh, en jullie god Chemos heeft jullie je land gegeven. En wees nou tevreden. Dus weer, hij accepteert als een realiteit dat er een godheid is die Israël daarin geleid heeft. En dat dat andere volk ook geleid heeft, zoals onze god Israël geleid heeft. Alleen zegt Jefta er fijntjes achter, als je nou eigenwijs bent en je bent niet tevreden en je wilt ons land er toch bij hebben, dan gaan we een scheidsrechter bij halen. Die moet beslissen over onze god en jouw god. En weet je wie die scheidsrechter is? Dat is onze god. Daarmee zegt hij, onze God is de God der goden. Daarmee zegt hij, luister goed Sion, die God van ons is uiteindelijk de God die ook boven jouw God staat. Hij zegt dat heel fijnzinnig, maar daarin klinkt het heel duidelijk door. God is de God der goden. Nou, wat zijn nou die goden van de volken waarover de Bijbel spreekt als een realiteit? Ik zei straks al, vaak wordt er over de afgodsbeelden gesproken als iets dat belachelijk gemaakt moet worden. Wie vertrouwt er nou op een beeld van hout of steen of goud of zilver? Maar er zijn minstens 3 plaatsen in de Bijbel waar we zien dat achter die afgodsbeelden demonische machten schuil gaan. Nou komt de aap uit de mouw. Die goden van de volkeren zijn in feite demonische machten. U vindt dat in Deuteronomium 32 vers 17. U vindt het in 1 Korinthe 10 vers 20 en in Openbaring 9 vers 20. 3 plaatsen die alle 3 met heel verschillende woorden hetzelfde zeggen. Wie zich neerbuigt voor een afgodsbeeld, die buigt zich in feite neer voor een demonische macht. Dat afgodsbeeld is alleen maar de stoffelijke representatie van de macht die achter dat beeld schuil gaat. Op een of andere wijze kan zelfs dat beeld daaraan een zekere magische kracht ontlenen. Daarom moet je nooit lichtvaardig omgaan met echte afgodsbeelden. Dus beelden die in de afgoderij gebruikt zijn, ook in het hindoeïsme of in soortgelijke godsdiensten waar ze nog afgodsbeelden kennen. Wees daar niet naïef over. Op een of andere wijze kunnen die beelden ook werkelijk geladen zijn met de magische kracht van de godheid en schade berokkenen voor degene die achterloos met zo'n beeld omgaan. Dus er is wel een nauwe band tussen het beeld en die demonische macht die erachter schuilt. En daarom zegt de Heere God ook, je moet met niets te maken willen hebben dat op dat terrein ligt. Denk dus niet van, nou ja, wij hebben geen boodschap aan die goden van de volkeren, maar die beelden die zijn zo schattig, zo leuk. Zoals ook sommige naïeve christenen dat vandaag zeggen, die een keer op Bali zijn geweest en daar zo'n beeldje gekocht hebben. Als er dan onder staat made in Germany, dan kan je dat misschien wel kopen. Maar het kan ook best zijn dat het echt gefunctioneerd heeft in de afgodsdienst op Bali. En dat er dus ook demonische krachten mee verbonden zijn. Dat is de reden waarom de Heere God in Deuteronomium 18 zegt, je moet op geen enkele wijze op dit terrein met dat soort zaken experimenteren. Het is een mijnenveld. Misschien zijn sommige van die dingen wel onschuldig, maar dat gaan we niet uitzoeken, dat gaan we niet uitproberen. Houd je dus niet bezig met waarzeggerij, met toverij, houd je niet bezig met sterrenwichelaars, astrologie zouden wij vandaag zeggen. En met allerlei praktijken die daaraan ontleend zijn aan dat heidendom. Want daar gaat het om. Het gaat om dingen die ontleend worden, dat zie je daar duidelijk in Deuteronomium 18, aan de volkeren om Israël heen. Want die volkeren vereren goden. waar wij niets mee te maken willen hebben. Want ten eerste, onze God is veel machtiger dan die andere goden. Vandaar dat God geen enkele concurrentie verdraagt van die goden. Je zult geen andere goden naast mij hebben, want hij steekt er verre bovenuit. Maar ten tweede, niet alleen is het dom om met een mindere godheid genoegen te nemen, die dan bovendien in feite niets anders is dan een demon, een geschapen engel. Maar in de tweede plaats, het is niet alleen dom, het is ook gevaarlijk. Want deze goden hebben wel degelijk macht. De God der goden is veruit de machtigste, maar die goden van de volkeren moet je ook niet uitvlakken. Die hebben ook macht. Let wel, ze hebben net zoveel macht als wij hun toestaan in ons leven uitoefenen. Je moet je aan die macht overgeven. Een christen hoeft niet naïef bang te zijn. Het is niet als een virus in de lucht dat je eventueel zou kunnen oplopen, waardoor je besmet zou kunnen worden. Maar als je je ervoor openstelt, dan kun je er wel degelijk mee besmet worden. Dat is de diepste boodschap van die waarschuwing in Deuteronomium 18... tegen alles wat op dat occulte terrein ligt. Nou zegt u misschien, ach, dat is voor ons toch geen probleem, wij houden ons toch niet met afgodsbeelden bezig. Nou, ik had straks al over naïeve christentoeristen. Maar in het Nieuwe Testament, en ik heb u al gezegd, we willen elke keer het Nieuwe Testament erbij halen, omdat dat al die geboden nog eens verder uitdiept. In het Nieuwe Testament zie je dat er een geestelijke diepte aan die geboden wordt gegeven. Je ziet dat heel treffend aan het einde van de eerste Johannesbrief. 1 Johannes 5, daar vind je aan het slot deze prachtige woorden van de Heer Jezus beschreven. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Schitterend. Het zou een mooi slot zijn van de brief, zouden wij denken. En dan staat er nog achter: kinderkens, wacht u voor de afgoden. En daarmee eindigt de brief. Maar het is zoveelzeggend. Want daar zie je nou precies wat in nieuwtestamentische zin een afgod is. In het Nederlands hebben wij dat merkwaardige woord afgod. Want dat is ook letterlijk een god die je van de God van de Bijbel afvoert. Een afgod neemt de plaats in van God, CQ, van de Heer Jezus. Hij is de waarachtige God namelijk en het eeuwige leven. En alles wat die plaats inneemt, wat hem van zijn ereplaats verdringt, wat hem op de tweede plaats stelt, dat is afgoderij. Het gebod zegt, je zult geen andere goden hebben naast mij. Met wie ik zou moeten concurreren. Goden die mij zelfs eventueel naar de tweede plaats zouden dringen. Afgoden in ons leven, dat kunt u voor uzelf nagaan. Is al datgene wat wij in ons leven toelaten, wat de neiging heeft Christus naar de tweede plan te dringen. Het zou wel erg genoeg zijn als het even belangrijk voor ons was als de Heer Jezus. Het is nog erger als hij ermee naar het tweede plan wordt gedrongen. Een ander voorbeeld vind je in Efeze 5 vers 5. Waar we lezen, hebzucht is afgodendienst. Want hebzucht betekent ik wil graag dit hebben, ik wil dat hebben. Je stelt jezelf in het middelpunt van je bestaan. Er is een soort middelpunt zoekende kracht en jij staat in het middelpunt en alles is voor jou en naar jou toe. Hebben, halen, houden. Eigenlijk ben je dan zelf je grootste afgod. Maar de Bijbel noemt dat dus uitdrukkelijk afgoderij. Trouwens, zelfs in het Oude Testament zie je daarvan iets. Koning Saul had zich dan niet letterlijk schuldig gemaakt aan het dienen van afgoden. Maar Samuel zegt tegen hem, ongezeggelijkheid is afgoderij. Want ongezeggelijkheid betekent, ik wil niet luisteren naar de Heere God. Ik wil hem niet gehoorzamen, ik doe mijn eigen zin. Eigenlijk ben je dan ook zelf weer bezig jezelf tot afgod te maken. Je stelt je eigen wil naast die van God of zelfs boven die van God. Je bent ongezeggelijk, ongehoorzaam. En het maakt niet uit of het een beeld is, of deze houding van ongehoorzaamheid waarmee je je eigen zin doet in plaats van de zin van God. In alle gevallen is het effect dat God met al zijn heerschappij op de achtergrond van je bestaan wordt gedrongen. En dat is het kernwezen van de afgoderij. Alles wat maar enigszins jou afvoert van de waarde God, of wat God van zijn plaats verdrijft, En dat zou alleen al je eigen ongezeggelijkheid kunnen zijn. Je eigen moderne autonomie. Ik maak zelf al uit wat ik doe en wat ik wil. Je kunt ook christenen niet die dingen horen zeggen. Dat maak ik zelf al uit. Als het bijvoorbeeld gaat om onderdanigheid jegens de oudsten in de gemeente. Dat maak ik zelf al uit. Ik ben uiteindelijk mijn eigen God. Misschien is dat wel de ergste vorm van afgoderij. Als iemand zich voor een beeld neerbuigt, zit er altijd nog iets in van je respect betuigen aan een hogere macht. Het is dan wel de verkeerde macht, want je had je voor de Heere God moeten neerbuigen. Maar er zit altijd nog respect in voor een andere, een hogere macht. Maar als je uiteindelijk zelf je eigen afgod wordt, is dat in feite de hoogste vorm van rebellie en de hoogste vorm van ongehoorzaamheid tegenover dit eerste gebod. En daarom is het zo erg. Mensen die op deze wijze demonen in hun leven toelaten, dat kan heel letterlijk gebeuren. In de bevrijdingsbediening kun je dat ondervinden, daar wil ik nou niet over uitweiden, maar daar kun je dat in ondervinden, dat mensen in ongezeggelijkheid, vaak zelfs in bewuste ongehoorzaamheid, hun leven, hun hart, hun lichaam, hun ziel, hoe je het zeggen wilt, hebben opengesteld voor verkeerde macht. Door keuzes die ze zelf gemaakt hebben. Soms door keuzes die hun ouders gemaakt hebben, heel vaak door eigen keuzes. En het blijkt hoe moeilijk het is om weer van de gevolgen van die keuzes af te komen. Nou, ik heb u al gezegd, het tweede gebod is van een heel andere aard. Zelfs in de Elberfelder Bijbel, waar ik straks uit vertaald heb, lezen we: gij zult u geen godenbeeld maken, waardoor ik vrees dat ook daar wordt gedacht aan een soort variant op de afgoderij. Men leest het dan zo, dat tweede gebod is een nadere toespitsing. Je mag geen andere goden dienen en dat betekent dus dat je al helemaal niet voor afgodsbeelden mag neerbuigen. En ik geloof niet met veel andere uitleggers dat dat de bedoeling is. Het is een heel eigen gebod en ik heb het straks al heel kort even aangegeven. Dit gebod betekent, je mag geen afbeeldingen van de Heere God maken. Gaat u eens met me mee naar Deuteronomium 4. Vers 15 en 16. Deuteronomium hoofdstuk 4. Vers 15. Neemt u er dan ter degen voor in acht. Want gij hebt geenerlei gedaante gezien op de dag dat de Heere op Horeb tot u sprak uit het midden van het vuur. Dat gij niet verderfelijk handelt door u een gesneden beeld te maken in de gedaante van enige afgod. Een afbeelding van een mannelijk of vrouwelijk wezen. Een afbeelding van een of ander dier op de aarde enzovoort. En u laat verleiden, staat er dan veel verder op, om u daarvoor neer te buigen. Hier heeft het een wijdere betekenis. Maar zelfs hier in vers 15 staat er, denk erom, toen je bij de Horeb was, dat is de Sinaï, toen hebben jullie een stem gehoord. Jullie hebben vuur gezien. Jullie hebben rook gezien. Jullie hebben allerlei verschijnselen waargenomen. Maar één ding hebben jullie niet gezien. God heeft zich daar niet geopenbaard in een of andere gestalte, gedaande, vorm, of hoe je het ook zeggen wil. Een vorm waarvan je de herinnering zou kunnen vasthouden door die vorm op een of andere wijze na te maken. Er is jullie geen enkele aanleiding gegeven om iets na te maken van God. Om te zeggen bijvoorbeeld, zoals de Egyptenaren die, of andere volkeren die een heilige vogel, de ibis, vereerden. Stel eens voor dat iemand gezegd had, wat ik daar gezien heb op de Horeb, dat leek heel veel op een vogel. Laten we dus een soort vogel maken, dan kunnen we ons daarvoor neerbuigen. Zoals je een foto maakt, een portret van iemand die je misschien voor lange tijd niet meer ziet, maar je ziet dan die persoon niet, maar je ziet dan toch in elk geval die foto. Je hebt een herinnering. Wel, zegt de Heere God, als je nou een gestalte gezien had, dan had ik me nog kunnen voorstellen dat jullie die gingen namaken. Maar opzettelijk is jullie geen gestalte vertoond. Dus alles wat jullie op dat terrein gaan proberen is pure fantasie. En dat niet alleen. Als je je fantasie erop loslaat hoe God er eventueel uit zou zien, dan kom je altijd terecht bij iets van de aarde. Want onze voorstellingsvermogen gaat niet verder dan wat wij in onze schepping kennen. En daarom zegt de Heere God, wat kennen jullie bijvoorbeeld dieren? Nou, je zou me kunnen uitbeelden als een machtig dier, een leeuw of een kalf, een jong stier, zoals de Egyptenaren deden, daar kom ik zo nog wel op terug. Of op een andere wijze. Of bijvoorbeeld in de vorm van een hemellichaam, een ster. Zon, maan en sterren werden vereerd als afgoden. Of noem het maar op. Wat voor menselijke gestalte. Doe dat niet. Men zou zeggen, maar dat is toch irreëel. Als de Israël nooit een gedaante gezien heeft van de Heere God. Wanneer hebben ze dan ooit zo'n gedaante gemaakt waarvoor ze zich hebben neergebogen? Ze hebben afgoden gediend. Maar ze hebben toch geen afbeeldingen van de Heere gemaakt? Ja, dat hebben ze wel. Let goed op, toen Mozes lang wegbleef op de berg Sinaï, toen zeiden ze, we hebben toch een God nodig die ons verder leidt. We zijn nou uit Egypte, maar we moeten naar het beloofde land. En Mozes helpt ons niet meer. Mozes was voor hen een soort middelaar tussen henzelf en God. Niet een soort, hij was de middelaar tussen God en hen. En Mozes was er niet meer. De Heere God was erg abstract, was ver weg voor hen. Daar konden ze zich niets mee voorstellen, maar Mozes was er tenminste. En Mozes had contact met de Heere God, dus ze konden achter Mozes aangaan, dan kwam alles goed. Maar toen Mozes er niet meer was, toen ontstond de behoefte om iets anders te maken, dat tastbaar was, zichtbaar was. En dat werd het gouden kalf. En ze zeiden uitdrukkelijk, dit is een afbeelding van de Heere God. Een soort contactpunt, een soort stoffelijke representatie van de Heere God. Het is de Heere die ons gaat leiden door de woestijn naar het beloofde land. Maar hun fantasie reikte niet verder dan iets waar ze mee vertrouwd waren. Want in Egypte werd het stierkalf als godheid vereerd. Ze waren vertrouwd met gouden kalveren. Dus daar zie je, daar heb je wel de link tussen het eerste en het tweede gebod. Want als je afbeeldingen van de Heere gaat maken, ja, wat moet je dan? Want je hebt nooit een gedaante van de Heere gezien. Dus dan kom je toch weer heel makkelijk terecht bij afbeeldingen die in feite afgodsbeelden zijn. Al zeg je dan, dit is de Heere. Toen koning Jerobeam veel later ook twee kalveren maakte, merkwaardigerwijs alweer kalveren, één in Dan en één in Bethel, toen zei hij precies hetzelfde. Er was toen een splitsing gekomen tussen het tien en het twee stammenrijk. De tien stammen konden niet zo makkelijk meer naar Jeruzalem gaan. En toen zei hij, weet je wat, dan dienen we hier de Heere. En ze hadden niet de ark, ze hadden ook geen fatsoenlijke tempel, ze hadden niks. Maar toen liet hij die twee gouden kalveren maken. En hij zei, daarmee gaan we de Heere dienen. Nou, in de praktijk kon Israël dat verschil helemaal niet meer zien tussen de Heere en de afgoden. Dus het werd één vermenging. Maar de opzet was uitdrukkelijk, althans zo zei Jerobeam het, om op die wijze de Heere te dienen. En dat is natuurlijk bijzonder riskant. Dus het is wel degelijk gebeurd dat men de Heere wilde uitbeelden. Of althans iets stoffelijks wilde hebben, iets tastbaars wilde hebben, iets hanteerbaars, dat als representatie van de macht en de aanwezigheid en de heerlijkheid van God kon dienen. Er is nog iets anders wat Israël ervoor gebruikt heeft. En dat was de Ark des Verbonds. Denk maar aan Hofni en Pinehas, de goddeloze zonen van de priester Eli, die toen er strijd uitbrak tegen de Filistijnen, die Ark namen en die meenamen de strijd in. De volkeren deden dat. Dat was heel normaal. Neem die goden mee in de strijd. Die droegen ook afgodsbeelden. En Israël dacht, ja, we hebben eigenlijk niks. En Hofni en Pinehas zeiden, maar wij hebben de ark. En die ark is ook verbonden met de Heere God op een of andere wijze. Want hij woont tussen die gerubs. De ark is niet de Heere, maar de macht van de Heere is daar wel mee verbonden. Er zat een kern van waarheid in. Want toen die ark in de handen van de Filistijnen viel, toen heeft die ark allerlei wonderbaarlijke dingen uitgericht, zouden we zeggen. De god Dagon moest zelfs van zijn sokkel vallen en kwam precies uitgestrekt voor de ark te liggen. Dus er zat wel wat in en toch was het afschuwelijk fout. Want de ark werd hier gebruikt op dezelfde wijze zoals de volkeren een afgodsbeeld gebruikten. De ark als representatie van de Heere in de strijd naar de volkeren. En u ziet hieruit dat het hier gaat om iets heel menselijks. Het zit heel diep in ons. Verreweg de meeste christenen die ooit geleefd hebben waren katholiek of Oosters-Orthodox. Wij protestanten zijn pas laat gekomen en we zijn nog altijd een minderheid. Verreweg de meeste christenen zijn dus gewend geweest en nog beelden te vereren in het katholicisme of iconen in de orthodoxie. Iconen betekent, komt trouwens van een Grieks woord dat ook beeld betekent. Dus het komt op hetzelfde neer. Nou, als je zo'n icoon aan je muur hebt hangen, je hebt hem uit Rusland meegesmokkeld, dat mag eigenlijk niet hoor. Maar, nou, dan zoekt u daar verder niets achter, u buigt zich daar niet voor neer, u brandt er geen kaarsje voor. Maar in Rusland en Griekenland gebeurt dat natuurlijk wel. De katholieke theologie maakt een scherp onderscheid tussen het aanbidden van Christus en God en het vereren van de heiligen, Maria en de andere heiligen. En ook tussen de verering die een beeld toebrengt, want de verering geldt eigenlijk de heiligen die door die beelden worden uitgebeeld. Zo is het in theorie, maar in de praktijk niet. In de praktijk zou je ook thuis kunnen blijven om tot Maria te bidden, maar dat doe je niet. Je gaat je huis uit en je gaat naar de kerk en je loopt linea recta naar dat beeld en je buigt je daarvoor neer. Waarom? Waarom buig je trouwens niet je knieën voor de Heer Jezus, voor God? Omdat die abstract zijn en verder van ons afstaan. Zeker God. De Heer Jezus tot mens, die kun je ook uitbeelden. Er zijn ook vele beelden van, hoewel maar Maria meestal de voorkeur geeft. Maar dit is concreet. Het is hanteerbaar. Het is tastbaar. In feite, men aanbidt die beelden niet. En men weet heus wel, dat beeld is niet Maria. En toch buigt men zich voor het beeld neer. Anders had men ook wel thuis kunnen blijven. Dat heeft te maken met het diepe ingewortelde verlangen van een mens om die afstand naar de Godheid, van wie we ons geen voorstelling kunnen maken, die dus ook ver weg is, om die afstand te verkleinen. Door iets te hebben, het gaat niet over afgoderij, het gaat over de dienst van de Heere God, maar iets te hebben als een soort contactpunt, waardoor we hem dichterbij brengen. Nou, daarin zit een groot gevaar. En nou, net zoals ik dat straks bij dat eerste gebod heb gedaan, moeten we dat proberen een beetje ook naar ons protestanten toe te brengen, om het nou eens even zo te uitdrukken. Want daarin zit voor ons het probleem. Ik heb straks bij het eerste gebod gezegd, ons probleem zit hem niet zozeer in afgodsbeelden, maar wel in figuurlijke afgoden die wij in ons leven kunnen hebben en die ons van de ware God afvoeren. Nou, hier is het ook zo. Wij kennen ook een vorm van beelden die wij vereren. En wij noemen dat godsbeelden. Het boeiende is dat wij diezelfde uitdrukking gebruiken. Beelden. Godsbeelden. U kent die uitdrukking wel, is in de theologie heel gewoon. Niemand ontkomt eraan om zich van God een voorstelling te maken. En onze godsbeelden, die zijn nagenoeg nooit helemaal gelijk. Ieder van ons heeft een beetje ander godsbeeld. Dat hangt er vanaf of u reformatorisch of evangelisch of charismatisch opgevoed bent. Of dat u man of een vrouw bent, jong of oud bent. Wat voor opvoeding u gehad hebt, wat voor beeld u van God is meegegeven. Alleen al om een heel sterk voorbeeld te nemen, wat een verschil maakt het of je opgevoed bent met een God van wie altijd gezegd werd, pas op hoor, God ziet je, pas op. God die als boeman achter de deur staat, constant op de loer om jou op een fout te betrappen. Of dat je een godsbeeld hebt meegekregen van een God die alleen maar lievig is en altijd aardig, nooit streng. Beelden zijn altijd eenzijdig. Ze zijn beperkt. En daarom hebben we ze ook zo graag. Want God is zo groot. Er waren ook theologen die sloegen door in de andere richting en die zeiden, je kunt over God eigenlijk niks zinnigs zeggen, want alles wat we zeggen is inperking. God is dus per definitie anders dan wat wij ook maar van hem denken. Dus dan kun je over God helemaal niks meer zeggen. Dat is nog een beetje het andere uiterste. Maar in het algemeen zien we meer het gevaar dat wij ons een beeld ontwerpen waarin God erg sterk gereduceerd wordt tot een aantal dingen waar wij mee om kunnen gaan. Die wij kunnen hanteren. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een godsbeeld dat alle ziekte uit de hand van God moet worden aangenomen. Alles wat je in het leven gebeurt, dat komt van God. Dat geeft iets geruststellends, het is overzichtelijk, je weet precies waar je aan toe bent. Het komt allemaal van God. Hoe je dat verder moet hanteren is vers 2. Je hebt ook andere mensen, die hebben ook een even simplistisch godsbeeld. Alle nadigheden in het leven, die kunnen nooit van God komen, want God is alleen maar goed voor zijn kinderen. Dus die komen bij definitie van de Bijbel. Van de duivel, pardon. Die komen alleen maar van de duivel. En dat betekent, God is alleen maar goed en lief en aardig en alle nare dingen komen van de duivel. Beide zijn valse beelden. Beide zijn beelden die wij onszelf gesneden of gegoten hebben. Gods beelden waarbij God in onze mooie theorietjes past. Ik gebruik vaak het beeld van het doosje. Een God die zo keurig aan de zijkant is afgesneden dat hij precies in ons doosje past. C.S. Lewis schrijft ergens: de onderste plek van de hel is gereserveerd voor die theologen die hun theorieën over God belangrijker vinden dan God zelf. Kon u hem helemaal volgen, die lange zin? Maar je kunt je daar wel bij voorstellen. Hè? En dat geldt niet alleen voor theologen, dat geldt voor christenen in het algemeen. Onze theorieën over God. Een God die hanteerbaar is gemaakt. En ook een beetje voorspelbaar. Ik hoor het ook regelmatig goede gelovigen, hele fijne, goede, degelijke, vrome christenen zeggen. Dat bestaat niet, dat kan ik me van God niet voorstellen. Ik kan me dat wel voorstellen, dat ze zich dat van God niet kunnen voorstellen. Maar het is een levensgevaarlijke uitspraak. Het betekent, mijn God is zo precies inpasbaar in mijn voorstellingsvermogen, dat ik van die God kan voorspellen wat hij wel doet en wat hij niet doet, wat wel bij hem hoort en wat niet bij hem hoort. Maar wat je bezig bent te doen, is een beeld van God te vereren en niet God zelf. Want God laat zich niet inpassen in onze doosjes. Hij zit met alle eerbied gesproken altijd vol van verrassingen. Hij is altijd anders dan we denken. Hij is vooral altijd groter dan we denken. Niet zo groot dat we niets meer over hem kunnen zeggen. Maar alles wat we over hem zeggen, ook wat de Bijbel over hem zegt, is allemaal ontleend aan ons aardse taalgebruik. Want ander taalgebruik kennen we niet. Het zijn allemaal maar benaderingen. En op het moment dat je denkt dat je dat in een afgeronde theorie geperst hebt, van zo, hè, nu hebben we het. Hebben we het in onze zak zitten. Is God alweer uit het doosje ontsnapt. Want hij is eindeloos groter dan al onze doosjes. Dan al onze theorietjes die we over hem maken. Ook voor onze godsbeelden in onze voorstellingen en in onze theologieën. Geldt wat we hier gelezen hebben in dit gebod. De Heere is een naijverig God. Een jaloers God. Jaloers, dat kan een hele slechte eigenschap zijn. Daar zit er iets van nijd en afgunst in. Maar jaloers betekent ook dat God zegt: mij komt alle eer toe en ik gun die aan geen enkele concurrent. Want die hebben er geen recht op. Je kunt ook iets aan iemand misgunnen die er wel recht op heeft en dan zondig je. Maar als God zijn eer misgunt aan alle concurrenten, dan is dat omdat ook God alleen die eer toekomt. In dat opzicht is hij een jaloers God. Als u er een God op nahoudt die u zelf keurig op maat gesneden hebt, zodat hij precies uw voorstellingsvermogen daarmee correspondeert, zodat u helemaal voorspelbaar is geworden. Dan hebt u dus een God geschapen naar uw eigen beeld en gelijkenis. Dan zegt God: ik ben jaloers op die God. Want jij vereert die God van jou, maar dat ben ik helemaal niet. Ik ben veel groter dan die God die jij zelf je hebt gemaakt. Want Gods beelden betekent: je hebt van God geen gedaante gezien, maar jij hebt een gedaante ontworpen. Je hebt gezegd: nou, op grond van wat ik van hem weet, en dat is altijd per definitie heel erg weinig, heb ik een schets gemaakt en volgens mij ziet dit er zo uit. Nou, dat is je Gods beeld. En daar buig je je voor neer. Dat is de God die je kent. Ik zeg dus nogmaals, aan de ene kant is dat niet helemaal te vermijden. Wij hebben nu eenmaal Gods beelden. Als u maar altijd blijft bedenken dat God groter is dan onze beelden. Zolang u dat vasthoudt, bent u safe wat dit gebod betreft. De Heere God zegt: want ik ben een naijverige God die de ongerechtigheid der vaderen. Of ze nou buigen voor een beeld van de Heere of een beeld van Chemos of hoe die goden ook mogen heten, Baal en Astarte. Ik ben de God die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen. Dat is vaak verkeerd opgevat, alsof God de kinderen straft voor de zonde van de ouders. Dat is nooit het geval. In Ezekiel 18 en in hoofdstuk 33 lees je dat kinderen gestraft worden voor hun eigen zonde en vaders voor hun eigen zonde. Dat is hier ook niet. Maar als je goed leest, Dan staat er, tot in het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Als mensen God haten, zie je heel vaak dat hun ouders dat ook al hadden. En hun grootouders. Hele geslachten van Godhaters. Het is een wonder van Gods genade als hij mensen, en dat doet hij soms, uit die keten van haat bevrijdt. Als de ongerechtigheid van de afgoderij, maar ook van de beeldendienst, bezocht wordt aan de kinderen, dan is dat omdat die kinderen, en zo zie je het ook zo vaak, treden in de voetstappen van die vaderen. En de kleinkinderen doen dat. En de achterkleinkinderen doen dat. En de Heere God zegt, als zij die mij haten, als zelfs hun achterkleinkinderen mij haten, dan zullen ze nog steeds ondervinden dat ik een God van gerechtigheid ben. Want God, ik zeg het nog eens, en dat is misschien wel de meest kernachtige zin om samen te vatten waar het hier om gaat. God deelt zijn eer met geen ander. Ook niet met de portretten die wij zelf van hem maken. Zelfs daarmee wil hij niet concurreren. En dat zullen we ondervinden ook. Al was het alleen al door het feit dat God zo anders handelt in ons leven dan wij van hem hadden berekend. En dat merk je ook. Als mensen beperkte godsbeelden hebben en er gebeuren dingen in hun leven die ze absoluut niet mee kunnen rijmen, dan zijn ze totaal van slag. Want ze hebben geen problemen met God, die kennen ze niet. Ze hebben problemen met hun godsbeeld. God heeft volgens hen iets gedaan wat niet paste volgens het keurig op maat gesneden portret dat ze van hem hadden gemaakt. En daarom heeft God zo'n gruwel van onze portretten. Daar althans waar die portretten zijn plaats hebben ingenomen. En wat staat er tegenover? Dat hij, en dat is zo mooi gezegd, die barmhartigheid doet aan duizenden. De Elbevelder zei zelfs duizenden geslachten, of dat nou precies zo moet vertaald worden. Maar laten we dat er maar laten zitten aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Lieve mensen, alleen al die ene uitdrukking is zo waardevol. Ik heb u de vorige maal gezegd, de wet wordt gericht aan mensen die verlost zijn uit Egypte, uit de slavernij van de zonde. En hier komt de wet tot mensen die God lief hebben. De wet komt nooit tot fariseeën, schriftgeleerden, die met God totaal geen relatie hebben. En zichzelf er toch op laten voorstaan dat ze zijn geboden zo nauwgezet in praktijk brengen. God heeft er geen boodschap aan. God heeft het over hen die hem lief hebben. Dat zijn de mensen, daar hebben we het de vorige keer over gehad, die tegen de Heer zeggen, hoe lief heb ik uw wet. Waarom hebben ze zijn wet lief? Omdat ze hem lief hebben. Omdat ze het heerlijk vinden die wet te doen. Want als ze dat doen, dan weten ze dat ze God daarmee een plezier doen, als ik het heel menselijk zeg. Want ze houden van God. En dus vinden ze het heerlijk om hem plezier te doen. En als ze zijn wet uitvoeren, dan bereiden ze hem daar vreugde mee. Maar ook omdat ze weten dat God hen lief heeft. En dat hij dus alleen maar goede en heilzame wetten hun geeft. Dat het hun goed zal gaan in het land dat hij hen zal geven als ze zijn wetten volbrengen. Dat is het geheim van de liefde. Als je dat geheim niet kent, dan begrijp je niets van die 10 geboden. Dan wordt het alleen maar de zoveelste aanleiding tot dat wetticisme dat diep in ons hart verscholen zit. We zijn allemaal van binnen kleine fariseetjes, maar hou hem daar. Stop hem weg. Druk hem weg. Want de wet is niet voor fariseeën. De wet is voor hen die mij lief hebben, zegt de Heer. En die komen in aanraking met de barmhartigheid van de Heer. Dat zijn mensen die denken klein van zichzelf en groot van God. Dat zijn de mensen die weten dat God groter is dan hun broekzak en de doosjes van hun bureau waar ze hem in wilden stoppen. Die weten dat God oneindig veel groter is dan alle portretten die ze van hem ontwerpen. Van alle laadjes die ze voor hem pas klaar zouden kunnen maken. Die weten dat God altijd ons verrast. Omdat hij altijd net weer groter en net weer anders is als wij zo keurig meenden uitgerekend te hebben. Er is geen gedaante van God. Zelfs in de knapste theologie niet. Ik zou bijna voorbeelden willen noemen uit de theologie. Maar dan staat er over een paar dagen weer in een van onze christelijke bladen. Ouweneel ontkent dit of Ouweneel ontkent dat. Dat is me al eerder overkomen. En daarom doe ik dat niet. Want mensen snappen dat niet. Mensen kunnen daar niet mee omgaan. Ik heb dat een keer gezegd van het mysterie van de inspiratie. Ik zeg geen enkele theorie die kan dat geheimenis van de inspiratie omvatten. Wat dat betreft falen ze allemaal. En de volgende dag stond er een kop in het Nederlands Dagblad. Arnhel ontkent inspiratietheorieën. Nou, dan zou je die mensen wel met de koppen tegen elkaar willen slaan. Maar zo wordt daar dus mee omgegaan. En ik zou allerlei theorieën kunnen noemen die heel aardig voldoen. Die heel aardig voldoen. Maar ze kunnen het geheimenis niet omvatten. Het zijn maar gebrekkige menselijke benaderingen van welk geheimenis dan ook. Zoals Augustinus en Luther heeft het later ook geschreven, zeiden, we zouden over de drie eenheid eigenlijk niet meer willen zeggen dan dat er maar één God is. En dat toch de Vader God is en de Zoon is God en de Heilige Geest is God. En toch is er maar één God. En toch zijn ze niet identiek, maar het zijn drie verschillende personen. En toch maar één God. Maar ja, zegt hij, vanwege de dwaalleers moeten we er toch iets meer over zeggen. Toen schreef hij de 14 boeken over. Nou, ik durf mijn hand niet in het vuur te steken voor alles wat hier in die 14 boeken van Augustinus staat. Ik weet wel dat je iets meer moet zeggen dan die zin die hij daar straks uitsprak, vanwege alle ketters. Maar die 14 boeken zijn een meesterlijke, onovertroffen benadering van een mens om het geheimenis in de greep te krijgen. Een geheimenis waarvan je van tevoren weet, je krijgt het niet in de greep. Zeg nou niet tegen het RD dat ik ontken de drie eenheid. Begrijpt u? Zo dom luisteren mensen. Wat ik zeg is, onze theorieën daaromtrent kunnen dat geheimenis nooit omsluiten. Op het moment dat je denkt, ik heb het, ontglipt het je weer. Want het is groter dan ons voorstellingsvermogen. Maar zo moet het ook blijven. Deze geboden helpen ons om God te zien in al zijn grootheid. Zoals de Heer Jezus hem gekend heeft. Zoals hij hem gekend heeft. Daar zegt hij tegen de fariseeën. Jullie, tot in de pietluttigheden volbrengen jullie de wet van God. Maar waar het om in de kern om gaat, de liefde, daar hebben jullie niks van begrepen. God is geen God die als een kruidenier bijhoudt wat voor zonden we allemaal weer gedaan hebben. Wat voor stoute dingen waarover hij ons later zal vermijnen. En wat voor goede dingen, alsof we goede daden moeten verrichten als padvinders. God als hopman. Ik zeg het expres zo. Want zo kleinzielig wordt over God gedacht. En dit is maar één voorbeeld uit vele. En u en ik hebben elk onze eigen kleinzielige manieren waarop we geneigd zijn over God te denken. Dus de positieve les van vanavond is, onthoud, God is altijd groter dan de meest nauwkeurige beelden die u van hem zou kunnen ontwerpen. En wee je gemeente als je die beelden gaat vereren en denkt, jongen, nou heb ik het toch wel mooi op een rijtje zeg. Volgens mij moet het toch wel zo zijn. En je gaat er een kaarsje voor branden voor jouw mooie theorie. En je zegt, dit is het toch wel. En dan zegt God, het is ongerechtigheid. En ik bezoek die. Het is een vorm van haat zelfs. Want zo ben ik niet. Je miskent mij. Je wilt me inpakken. Maar ik laat me niet door jou inpakken. God is groot. God is groot. Wie van de goden is met hem te vergelijken? Hij is zo almachtig. Zo geweldig. Dat hij ons voorstellingsvermogen verre te boven gaat. Zo is onze God. Zullen we samen hem aanbidden? Laten we gaan staan en onze harten tot hem opheffen. Heere God, we willen u eren en aanbidden. In uw grootheid, in uw heerlijkheid, uw majesteit. Heer, u bent zoveel groter dan mijn godsbeeld. U bent zoveel groter dan de godsbeelden van de knapste theologen die ooit geleefd hebben. Heere God, u laat zich niet inpakken in onze theorietjes en doosjes en laadjes. Heere, help elk van ons om ons nog eens te bezinnen op de ideeën die wij over u hebben. Vooral over de ideeën volgens welke wij denken, zo kan God niet zijn. Dat kan ik mij van God niet voorstellen. Heere God, bewaar ons voor onze ideetjes. En help ons bovenal dat die ideeën niet tussen u en ons komen in te staan. Waardoor we het zicht op u verliezen, omdat we alleen nog maar onze godsbeelden zien. Heere God, u hebt ons ook aangesproken op het punt van onze afgoden, die er in ons leven kunnen zijn. En Heer, het is ons gebed dat u elk van ons stilzet op dat punt, om onszelf, ons eigen hart te onderzoeken en te vragen, welke dingen zijn er in mijn leven die tussen u en mij in gaan staan. Afgoden die ons afvoeren van uzelf. En zelf kunnen onze eigen grootste afgod zijn. O God, bewaar ons daarvoor. En vergeef het ons. We willen zijn als de Heer Jezus, die hier op aarde u heeft aanbeden. En u heeft geëerd. U alle eer gaf. Die zo klein van zichzelf wilde zijn. En u zo groot gemaakt heeft. Heer, zo willen we dit gebod lezen als het gebod van de aanbidding. De aanbidding, het zich neerbuigen voor de grootheid van God. Een grootheid die onmetelijk is, letterlijk, niet gemeten kan worden. Heere God, voor u buigen we ons neer. U loven en prijzen wij. We vertrouwen ons aan u toe, Heere, met al onze zwakheden, met al onze tekortkomingen. Met onze neiging tot afgoderij en onze neiging tot beeldendienst. We brengen ze aan de voet van het kruis, die zwakheden en zonden. We brengen ze onder het bloed van de Heer Jezus Christus. Heere God, erbarm u over ons. U doet barmhartigheid aan duizenden van hen die u lief hebben. En dus uw geboden onderhouden. U hebt het gezegd, Heer Jezus, wie is het die mij lief heeft? Die onderhoudt mijn geboden. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Heer Jezus, leer ons in uw voetstappen te gaan. Uw geboden te bewaren. En daarin onze liefde jegens u te betonen. Heer, we danken u voor uw woord van deze avond. Laat het mogen doorwerken door de kracht van uw Heilige Geest in onze harten. En wees met ons waar we ook gaan of staan. Geprezen is uw machtige naam. Amen. Amen.